Goedemorgen, broeders en zusters en niet te vergeten jonge mensen. Heerlijk om vanmorgen op deze prachtige zondag het woord van God met u te delen. En ik wil graag iets met u lezen vanuit Johannes 1. Johannes 1. En daarvan de versen 14, 16 en 17. Johannes 1. Vers 14, en daar luidt het woord van God aldus: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. En dan komt er een prachtige uitdrukking. Vol van genade en waarheid. En uit zijn volheid, vers 16, hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Thema voor vanmorgen, broeders en zusters, luidt: genade op genade ontvangen. Het was in de zomer van het jaar 1971 dat ik in een korte tijd geconfronteerd werd met twee overlijdens die heel diep op mijn leven hebben ingegrepen. In de eerste week van de zomervakantie overleed mijn collega op school aan een hartinfarct. En zijn vrouw en twee kinderen bleven achter. En twee maanden daarna overleed mijn beste vriend, met wie ik zaterdags altijd voetbalde. En zijn vrouw en zijn dochter bleven achter. En ik merkte dat dat zoveel impact op me had, dat ook mijn hart de nodige slagen oversloeg. En dat maakte me buitengewoon onzeker. En de spanning liep eigenlijk alleen maar op. En ik ben toen uitgebreid onderzocht. En ik weet nog dat ik de uitslag kreeg van een jonge arts. Hij liep stage in het ziekenhuis en hij zei: meneer Havenkamp, waar maakt u zich eigenlijk zoveel zorgen over? We hebben uw hart onderzocht en uw hart is zo sterk als een paard. Dan weet ik niet hoe sterk een paardenhart is, maar inmiddels klopt mijn hart 77 jaar. Dus hij heeft wel behoorlijk gelijk gehad. En heel verrassend zei hij toen: waar maak je toch, als je zo gezond bent, toch zoveel zorgen over? En ik zei heel eerlijk tegen hem: ik denk dat ik bang ben om te gaan sterven. Het was even stil en toen zei hij: daar hoef je nou nog niet bang voor te zijn. Dus ik keek hem een beetje onbegrijpend aan. Hij zei: als je leeft, heb je genade nodig om te leven. En als God je thuis komt halen, dan geeft hij je genade om te sterven. Dit was mijn eerste innerlijke beleving van wat genade in het leven van een mens inhoudt. En ik besefte me opeens: ik kijk wel naar de twee vrouwen die achtergebleven zijn met kinderen. En ik dacht, als mij dat was overkomen, was mijn vrouw ook achtergebleven met twee kinderen. Maar ik realiseerde me dat er wat achter lag. Dan had ik God moeten ontmoeten. Ondanks het feit dat ik zo'n geruststellend bericht kreeg, heb ik nog wel een poosje voortgesukkeld. Totdat ik ooit bij zuster Ellie Beerman de Roos in praktijk kwam. En zij heeft mij een tekst aangereikt over genade, die ik daarna dien nooit, maar dan ook nooit meer vergeten ben. Die prachtige tekst die staat in Job 10, vers 12. Maar als iemand die weet is wat lijden is, dan is dat wel niet Job. En in Job 10, vers 12 staat deze prachtige tekst. Ik zou hem onderstrepen in mijn Bijbel. Ik lees hem vanmorgen uit de NBG. Daar staat dit prachtige woord. Leven en genade hebt gij mij geschonken. Kijk eens hoe persoonlijk dat is. En dan staat er zoiets bijzonders achter. En uw zorg heeft mijn geest bewaakt. En ik heb vanuit deze tekst geleerd dat ik in de eerste plaats mijn geloofsleven mag bouwen op het feit dat in Christus Jezus mijn leven en genade is geschonken. En dat gedurende dat leven, als er dingen op mij afkomen die moeilijk zijn, zijn zorg mijn geest bewaakt. Wat is dat een heerlijk woord geworden. En toen ik daar onlangs weer aan moest denken, schoot mij deze prachtige tekst te binnen uit Johannes 1, vers 14, waar zo prachtig staat dat het woord, de Heer Jezus Christus, vlees is geworden, dat u onder ons heeft gewoond, vol van genade en waarheid. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom dat er zo staat en niet precies andersom? Waarom er niet staat vol van waarheid en genade? Want zeg nou zelf, broeders en zusters, als iemand het recht heeft om u en mij te vertellen wat de waarheid van ons leven is, dan is dat toch de Heer Jezus Christus zelf. Die de weg en de waarheid en het leven was. Maar hij wenste zich te openbaren vol van genade en waarheid. Hij heeft, zoals onze broeder dat zo prachtig voorlas uit Efeze 2, rijk aan erbarmen zich naar ons uitgestort, naar ons omgezien, vol van genade. Hij heeft ons in de eerste plaats zijn onmetelijke liefde bekendgemaakt om ons van daaruit stukje bij beetje door zijn woord en door zijn geest de waarheid van ons leven duidelijk te maken. Wat we nog aan zijn zorg dienden toe te vertrouwen. Dus het is heel belangrijk dat die uitdrukking die hier twee keer staat in de versen 14 en 17, dat de Heer Jezus Christus dus gekomen is vol van genade en waarheid. Dat betekent dus dat u en ik in onze relatie met Christus één ding heel goed moeten onthouden. En dat is dat ons leven aan zijn hand altijd gepaard dient te gaan met waarheid. En daar zegt de Heer Jezus in Johannes 3, vers 21 dit over. Wie de waarheid doet, die gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Ik weet niet of u dat wel eens hebt gedaan, maar als u nou een studie zou gaan maken van wat het woord genade, zo'n prachtig, mooi Bijbels begrip, ten diepste inhoudt, dan zou u ontdekken in de Bijbel, want er sprake is van drie verschillende soorten genade, als ik dat zo mag zeggen. Als eerste zou je kunnen noemen dat genade preventief is. Waarbij God aanwezig is in ons leven nog voordat we dat goddelijke betrokkenheid van hem in ons leven ontdekken. Ik hoop dat u ooit eens tegen iemand gezegd hebt, hele lange tijd geleden of korte tijd geleden, ik heb mij bekeerd. Het is een prachtig lied wat zegt, als je je bekeert, pas dan komt de vrede. Maar als je nou heel eerlijk bent, hè, en je zegt, ik heb mij bekeerd, en je kijkt hoe die bekering van jou en mij tot stand is gekomen, wat ontdek je dan? Dan ontdek je toch dat God al bezig geweest is om jou een bepaald gedeelte uit de Bijbel zo eruit te laten springen, dat je je hart en je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven. Of dat die iemand op je levensweg heeft gebracht, die je heel nadrukkelijk aan jou gevraagd heeft of je hart, je leven wel aan hem hebt toevertrouwd. Preventieve genade. En als die genade van God in je leven is verschenen, heilbrengend, zegt de schrift, voor alle mensen, dus niemand uitgezonden, dan gaat God verder met de rechtvaardigende genade, waardoor al onze zonden door God worden en zijn vergeven. Dan ga je ontdekken dat God in zijn liefde alles wat jij in je leven fout hebt gedaan, vergeven heeft. En dan gaat een, bijvoorbeeld die prachtige tekst uit Romeinen 5 vers 1 voor je leven, waar zo nadrukkelijk staat dat wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. Oh, wat is dat een heerlijke zekerheid. En als derde is er sprake van een heilbrengende genade. Want in Titus 2 staat zo nadrukkelijk dat de heilbrengende genade van God verschenen is voor alle mensen. En dan stoppen de kersteksten dan vaak, maar dan staat er achter om ons te leren, om ons te onderwijzen, om ons op te voeden, wat? De dingen van de wereld los te laten en je voortaan uit te strekken naar Gods liefdevolle genade. Nou, we hebben net al zo'n prachtig lied over genade gezongen. Genade kocht mij vrij, hebben we het volle borst gezongen. In heel de Bijbel komt dat woord genade heel vaak voor. Maar de vraag is, weet je eigenlijk wel wat het nou precies betekent? Het mooie is, in het Engels hebben ze voor het woord genade twee verschillende woorden. Mercy en grace. En mercy, dat betekent wat je wel verdient. Straf voor je fouten, straf voor je zonden, dat heb je niet gekregen. In plaats van mercy ontving je grace. Namelijk wat je niet verdient, dat ontvang je door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Geluk, zegen, overvloed. Misschien denkt u, broeder Havenkamp, zo zondig ben ik niet hoor. Zo zondig ben ik niet. Ik geef iedereen het zijne. Maar stel je nou voor dat je op één dag drie dingen verkeerd doet. Fout, zondig. Je ziet iemand die je niet mag en je krijgt een vreselijke gedachte in je hoofd. Je valt uit tegen iemand en je bent eigenlijk zonder enige reden goed en flink boos op zo'n persoon. Nou, en de derde mag u zelf verzinnen. 's morgens 1, 's middags 1, 's avonds 1. Nou, drie verkeerde dingen doen op een dag, dat is toch niet veel in 24 uur? Ja, maar wacht even. In een heel jaar, als je 365 keer 3, dan zit je al op 1000. En hier staat iemand die 77 jaar. Die staat dan straks voor Gods aangezicht met 77.000 zonden. En wat houdt genade nou in? Dat God zegt, alle jouw zonden heeft het zoenbloed van mijn zoon voor eeuwig weggedaan. Dus de genade die God dankzij de Heer Jezus Christus voor u en mij beschikbaar stelt, begint met de vergeving van al onze zonden om ons dan ook rijk te kunnen zegenen. Ik lees deze prachtige tekst in Romeinen 5, vers 2. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus als je dat tot je door laat dringen, dan geloof je dus dat Gods genade ons heeft vrijgesproken van schuld, van schaamte en van veroordeling. En wij geloven dat Gods genade ons tot zijn kinderen heeft gemaakt. En dus ook tot zijn erfgenamen. En wij geloven ook dat Gods genade ons geluk betekent. En wij geloven dat hij dat zelf allemaal waar maakt. Alles wat we zelf proberen, hebben we net in een lied gezongen, te verdienen, dat druist gewoon tegen Gods genade in. Al jouw eigen inspanning, al jouw eigen kracht, al jouw eigen dunk, dat mist namelijk eeuwigheidswaarde en is bij voorbaat gedoemd om te falen. Maar heel de Bijbel laat zien dat God in Christus u en mijn geluk op het oog heeft. En daarom moedigt hij ons aan. Alles van zijn genade te verwachten. En zo kan hij ons alleen maar geven wat Christus voor ons heeft volbracht. Het is niet zo verwonderlijk dat met name de apostel Paulus, die ook wel de apostel van de genade wordt genoemd, dat hij daar zoveel over heeft geschreven. Wat had hij niet op zijn geweten toen hij de gemeente van Christus vervolgde en dacht daardoor bij God in een goed blaadje te komen. En toen hij het licht mocht ontdekken op de weg naar Damascus, dan heeft dat zo'n diepe indruk, zo'n genadige indruk op zijn leven gehad, dat hij elke brief die hij schrijft praktisch begint met deze woorden. Genade zij u. En vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Toen ik zo bezig was met die woordverkondiging, met deze woordverkondiging, moest ik denken aan het laatste gesprek wat de apostel Paulus heeft gehad met de oudsten van Efeze. Hij heeft daar 3 jaar lang gewerkt en als u meer wilt weten over genade, moet u echt de Efezebrief eens lezen. En hij wilde nog afscheid nemen van de broeders. En toen heeft hij ze uitgenodigd om naar het strand te komen van Mileten. En daar heeft hij ze ook ernstig gewaarschuwd. Hij heeft gezegd, hoed de kudde van God die bij je is. Want het zal in de eindtijd zo zijn dat er grimmige wolven komen onder de schapen. Om ze, als het ware, voor God weg te halen. En dan zegt hij dit, in Handelingen 20, vers 32, iets heel leerzaams, ook voor u en voor mij. Dan zegt hij bij het afscheid nemen, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Wat een prachtige uitdrukking. Broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machte is om u op te bouwen, in het geloof dus, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligen. Hoe vaak, broeders en zusters, bent u hier reeds in dit Rehoboth-gebouw geweest om naar het woord van God te luisteren? Tijdens de zondagmorgendienst, tijdens de bijbelstudies, die hier ook gelukkig veel worden gehouden. Tijdens de bidstonden, tijdens de viering van het avondmaal. Zondag aan zondag beluistert u diensten, beluistert u het woord van God En als het goed is, wordt u daarin door elke voorgaande broeder opgedragen aan God en aan het woord van zijn genade. En u hebt de verantwoordelijkheid om de spreker daarop ook met zijn boodschap te beoordelen. Want dat woord van genade, broeders en zusters, laat de Bijbel ons zien, beschrijft hoe God de Vader door de eeuwen heen genade gehandeld heeft met de mensheid die hij heeft geschapen, met zijn oogappel Israël en met de volken die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. Als het goed is, mogen we van elkaar zeggen, wij zijn uit genade zalig geworden door het geloof. Genade is dus een gave van God en niet gebaseerd op onze werken. Ik had het voorrecht om in de gemeente van Weile broeder Braaksma afgelopen woensdagavond een studie te hebben met 13-tal jonge mensen die wilden weten, hoe komen genadegaven nou in ons leven van elke dag tot uiting? Hoe moeten we daarmee omgaan? En toen heb ik met hen gelezen Titus 3, vers 4 en 5. Dat is een heel belangrijk gedeelte. Want genade, dat moeten we heel goed beseffen, is dus een gift, een gave van God. En niet en nooit, sterker nog, gebaseerd op onze werken. En eigenlijk hoorden we dat ook al in onze voorbereiding van Johan. Maar in Titus 3, vers 4 en 5 laat ons dat nog duidelijker zien. Daar staat namelijk dit. Toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. En dan komt het. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Wat lezen we nou in deze verzen? Namelijk dat een gelovige niet gered is op grond van werken waarmee hij zichzelf rechtvaardigt, maar louter en alleen vanwege Gods barmhartigheid met ons zondaar. En ik hoop dat u van harte kunt instemmen als we zouden zingen het lied, ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed dat kocht mij. En nou ben ik door genade een kind van God. Dus samengevat kunnen we stellen dat geen enkel mens zichzelf voor God kan rechtvaardigen op basis van zijn eigen werken. En het is zo bevrijdend, broeders, zusters, dat we ook geen goede werken hoeven te doen om behouden te worden. Of om te voorkomen dat ons behoud, dat we dat kwijtraken. Sterker nog, de Bijbel zegt nadrukkelijk, daar zijn we niet toe in staat. Maar zeg nou zelf, als nou de schrift zo nadrukkelijk laat zien dat u en ik door genade ons een begenadigd kind van God mogen weten, dan is toch wel de vraag gerechtvaardigd, denk ik. Wat heeft nou in de afgelopen jaren of in de afgelopen tijd uw omgeving daarvan gemerkt? Kent toch wel die uitdrukking, adeldom verplicht. Wel nu, als je als kind van God zo genadig bent bejegend, omgeven, wat merkt uw directe omgeving daar nu van? Laat ik dat duidelijk maken met een voorbeeld. Toen de christenvervolging na de uitstorting van de Heilige Geest kwam, zijn veel christenen van woonplaats veranderd. Sommigen kwamen zelfs van Cyprus en van andere gebieden en kwamen op een gegeven moment in Antiochië. Maar ik vond zo mooi die vraag van, als het hart, waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Dat moet zeker voor christenen gelden. En toen die christenen die vervolgd werden en verjaagd waren in Antiochië terechtkwamen, toen begonnen ze daar getuigenis af te leggen van hun geloof in de Heer Jezus Christus. Daar waren ze zo vol van dat de een na de ander tot geloof kwam. Er kwam er zoveel tot geloof, er kwam zo'n grote opwekking daar, dat men daar in Jeruzalem van hoorde. In Antiochië is een geweldig woord, is een geweldig werk van God openbaar geworden. Wat deden ze toen? Toen hebben ze Barnabas daar naartoe gestuurd om polshoogte te gaan nemen. En hij komt onder de indruk van wat hij ziet, wat door christenen daar gedaan is. En dan zegt hij in vers 23 dit, van hoofdstuk 11, Handelingen 11, vers 23. Toen hij, dat is dus Barnabas, daar gekomen was, en dan staat er iets heel bijzonders. En de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Wat leert deze zin ons? Nou, dat de genade van God zichtbaar moet worden in uw en in mijn leven. Dat je man, dat je vrouw, dat je kinderen, dat je familie, dat je medeleerlingen op school of je collega's op het werk aan u en mij moeten kunnen zien dat de genade van God het in ons leven voor het zeggen heeft. En daarom spoort hij hen aan, en dat mag ik vanmorgen in de naam van God doen, om het hartelijke voornemen te blijven houden, om vooral daarvoor dicht bij de Here te blijven. Dus Barnabas, die keek daar een poosje rond en hij ontdekte dat de genade van God enorme grote uitwerking heeft gehad op de levens van mensen die tot geloof gekomen zijn. Dat betekent, broeders en zusters, dat het niet zo kan en dat het niet zo mag zijn, dat als de genade van God uw leven is binnengekomen, dat niemand daar wat van merkt. Wij mogen dus niet blijven zoals we waren. Nee, zegt Efeze 4, vers 20, gij geheel anders. Je hebt Christus leren kennen. En daar heeft men thuis en in je directe omgeving recht op. Dus voor u en mij blijft, als we zo door die genade, zeg maar, zijn overweldigd, dat merkbaar moet zijn in ons leven. Als je de Efezebrief leest, dan lees je in hoofdstuk 1 dat Paulus zegt, dat alles heb ik te danken aan de rijkdom van Gods genade. En dan gaat hij in hoofdstuk 2 dan nog dieper over nadenken. En dan zegt hij, als hij het heeft over die rijkdom van Gods genade, dan spreekt hij over de overweldigende rijkdom van Gods genade. En dan denkt hij er nog verder over na in hoofdstuk 3. En dan spreekt hij over de onnaspeurlijke rijkdom van Gods genade. Ik denk dat u vast wel eens toen u het lied hebt gezongen, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond, dat u zich de vraag gesteld hebt, Heer, waar heb ik dit aan verdiend? Puur genade, goedheid zonder pijl. En Paulus, Nota bene, de apostel van genade wijst ons op tal van schriftplaatsen daarom ook op het belang van het doen van goede werken. Alleen dan moet je wel begrijpen wat daar ten diepste mee bedoeld wordt. Ik vind het zo prachtig. Toen ik vroeger in de traditionele kerk kwam, begon elke dienst met die prachtige woorden dat God nooit laat varen het werk van zijn handen, wat zijn handen begonnen is te doen. Maar ik ben zo blij dat ik nu ken wat er staat in Filippenzen 1, vers 6. Daar staat, ik vertrouw erop, zegt Paulus, dat hij die in u en in mij een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot de dag van Jezus Christus. Die dag komt met schreden, snelle schreden, dichterbij. Maar God is in uw en in mijn leven een goed werk begonnen. God zelf is een goed werk begonnen in u. En hoe lang gaat hij daarmee door? Tot de dag van Jezus Christus daar is. Dat houdt dus in, broeders en zusters, dat dat goede werk wat God in ons begonnen is te doen, voortgezet moet worden. En dan is de vraag toch relevant, hoe doe je dat dan als christen? Want je kunt zelf al allerlei werk bedenken, en dat doen mensen ook vaak, maar is dat ook werkelijk werk waartoe God je geroepen heeft? En dan staat er in Kolossenzen 1 vers 10 iets heel bijzonders. Er staat, als je nou zo begenadigd bent door de liefde van de Heer Jezus Christus in zijn verzoenend lijden en sterven, dan staat er in Kolossenzen 1 vers 10, opdat u, dus dan moet je gewoon je eigen naam invullen, opdat u en ik wandelen op een wijze de Heere waardig. En dat begint thuis. En dat neem je mee de gemeente in. En dat draag je uit in deze wereld. Opdat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt. En wat staat er dan achter? In elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Daar heeft Petrus het ook over. Als hij zijn tweede brief afrondt, dan spreekt hij het verlangen uit dat u en ik mogen opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Weer is die volgorde zo belangrijk. Waarin moeten u en ik opwassen in de eerste plaats? In de genade. We moeten het in alles van hem blijven verwachten. En doordat we dicht bij hem leven, doen we de nodige kennis op die nodig is om onze groei verder door te kunnen staan. Dus kortom, het is de bedoeling dat elke gelovige met God leeft. En de vraag is of wij dat ook doen. Of zitten we vanmorgen, vergeef me de uitdrukking, zitten we vanmorgen hier omdat we dan nou eenmaal gewend zijn, gewoon zijn, en doen we boodschappen voor de hele week? Maar we leren de kinderen hierboven toch, lees je Bijbel en bid elke dag dat je groeien mag. Heel veel kinderen haken af. Weet je waarom? Omdat ze ontdekken, mijn vader of mijn moeder die geloven wel, maar als het op aankomt, dan geloven ze het ook wel. Dat is niet leven uit Gods genade. Wat de genade ligt er in de werken die hier genoemd worden opgesloten. Ze worden namelijk door God bereid. En ik heb afgelopen week tegen de jonge mensen gezegd daar in de gemeente. Leef je leven met God. En vraag hem gewoon, Heer, welke genadegave, waar ik me nu nog niet zo van bewust ben, heeft u mij geschonken? Want genadegaven, broeders en zusters, waar worden die ten eerste voor gegeven? Voor een stukje dienstbaarheid in het lichaam van Christus. En God bepaalt dat de een daarvan zoveel ontvangt en de ander daar zoveel ontvangt. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet wat we lichamelijk en geestelijk aankunnen. En wat doen wij vaak? Wij maken een soort van strijd ervan. Je wil net zo op die hoogte als die ander. Maar dan ga je geestelijk gezien op je tenen lopen en dan hou je echt niet lang vol. Nee, reddend geloof is door genade werkzaam. En het wekt liefde op, die inspanning met zich meebrengt. En het biedt hoop, die volharding eist. En verstandelijk geloof, broeders en zusters, daar wordt een mens dood en doodmoe van. En van menselijk werk ook. Maar genade van God, dat versterkt uw en mijn geloofsleven. Genade maakt dat we niet alleen stoppen in ons leven met zonde te doen of nog te liegen, maar het verlost ons ook van een totaal verkeerd beeld van God. Oh, wat heb ik daar vroeger mee geworsteld als kind. Misschien kwam het ook wel door de prediking die ik hoorde. Maar ik had van de Heere God een beeld dat hij in de hemel alleen maar bezig was met bij te houden wat Aart Haverkamp onder andere verkeerd deed. En naar mijn begrip had hij daar al een dagtaak aan. Laat staan dat van u en mij erbij. Totdat ik zicht kreeg op wat de Heere Jezus Christus in genade voor mij had gedaan. En dan ga je echt uit volle borst zingen. Genade kocht mij vrij. Broeders, zusters, de wereld waarin u en ik leven. Dat mag je zien als een plaats van een proeftijd. Maar, las ik onlangs van broeder Freddy Peter in een heel boeiend artikel in de Middernachtsroep, leven in de hoop van de verwachting van zijn komst, dit. Hij schrijft daarin, wij zijn allen op doorreis. En dan schrijft hij iets heel bijzonders. Voor een mens zonder God, schrijft hij, is dit leven het beste wat hij ooit zal meemaken. Maar na zijn dood gaat hij naar een vreselijke plaats. En de Heer Jezus, die heel vaak over die plaats heeft geschreven, waar je niet veel meer over hoort spreken, beschrijft die plek als een plek zonder licht. Gekenmerkt door gejammer, tandengeknars en onafgebroken pijn. Niemand anders dan Jezus zelf heeft daar meer voor gewaarschuwd. Als je zijn aanbod van genade niet aanneemt, maar naast je neerlegt. Maar voor u en mij, als begenadigde kinderen van God, die volledig hun toevlucht hebben gezocht tot Gods genade, is dit leven, hier en nu, het ergste wat we ooit zullen meemaken. Maar daarna, en velen zijn ons daarin al vooruitgereisd, daarna gaan we naar een onbeschrijfelijk mooie plaats van eeuwigdurende gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En zoals we in een prachtig lied zingen, daar is geen lijden meer. Geen jammerklacht, geen tranen, geen ziekte. Of krijg je een verpletterende diagnose te horen na een onderzoek. Nee, alleen maar onuitsprekelijke, nooit eindigende vreugde en gelukzaligheid bij de Heere God. Broeders, zusters, met dat heerlijke vooruitzicht, met die levende hoop die ons waagt, moet het toch heerlijk zijn voor u en mij om te wandelen in de werken die God heeft bereid. En daarbij alleen maar te vertrouwen op zijn genade. Kort gezegd bestaat het wandelen in goede werken uit het volgende. Laat de wereld om je heen zien wie de verheerlijkte Christus in de hemel voor u persoonlijk is. En daarom sluit ik af met een prachtig aloud lied. God roept ons, broeders, zusters, tot de daad. Zijn werkwacht, treed dan aan. En wees gereed om elke weg die hij u in dat opzicht wijst te gaan. En daarbij wens ik u en mijzelf van harte Gods rijke zegen toe. Maranatha, halleluja, amen. Laten we samen danken met elkaar. Liefdevolle Hemelse Vader, wij danken u in de allereerste plaats hartelijk voor de verlossing die u heeft gebracht in uw geliefde Zoon. En we bidden u of u ons nu wilt helpen in het strijdperk van dit leven, om door die zaligmakende genade de goddeloosheid en de wereldse begeerte in ons leven los te laten, te verloochenen, om voortaan in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Wilt u ons helpen om daarin steeds beter te begrijpen dat genade en waarheid samengaan, zodat dit ook thuis in onze omgeving, maar ook in deze geloofsgemeenschap tot uitdrukking kan komen. En dank u, Vader, dat u ons vanmorgen laat zien dat we dat alles niet in eigen kracht hoeven te doen, maar dat uw kracht ons doet opwassen in de genade om dichter en dieper in verbondenheid met u te leven. Dank u dat we daarvoor elke dag nieuwe genade ontvangen. En we willen ons daarom geheel aan uw genade overgeven, zodat u ons kan veranderen. En wij meer en meer in ons leven dat heerlijke beeld van de Heer Jezus Christus weerspiegelen. En tot slot bidden we u, Hemelse Vader, of u ons liefde, tact, onderscheidingsvermogen en fijngevoeligheid wilt geven om bij elkaar op te merken als iemand van ons verachterd in de genade. En wij bidden u dit alles in de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Glorie voor uw grote naam. Amen.